Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
BNR's Big Five van het winkelen van morgen wordt mede mogelijk gemaakt door Visa. Ik betaal met Visa. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Shoppen. Het was een van de weinige dingen die voor een beetje vermaak zorgde tijdens de lockdown. Maar de retail kreeg wel met grote verschuivingen te maken. Fysieke winkels kregen een klap en online ging het intussen sky high. Waar ik nou heel erg benieuwd naar ben, is naar de next step. Met welke verrassingen gaat de detailhandel komen waarvan we nu denken dat kan helemaal niet. Kortom, hoe gaat het winkelen van de toekomst eruit zien? Dat bespreek ik deze week met de topspelers uit de retail in BNR's Big Five van het winkelen van morgen. En vandaag is dat Pieter Cox, directeur van de Van Uffelen Groep en tevens de eigenaar. Een groep die de laatste jaren gigantisch is gegroeid naar 46 winkels. En er kwam een dappere stap bij, want midden in coronatijd nam hij de merken en winkels van Claudia Strater en Expresso over. Pieter, van harte welkom. En dan zeiden al mijn gasten deze week, zowel in de uitzending als daarna, kleding is echt het allermoeilijkste. Ben jij gek of zien zij iets over het hoofd?
Ik weet niet of het allermoeilijkste is, want ik kan het moeilijk vergelijken. Hè, maar het is natuurlijk moeilijk. Hè, maar dat maakt ook de uitdaging groter. En als je natuurlijk al jaren rondloopt, loop je ook mee met de bewegingen, de veranderingen in die markt. Hè. Maar ik kan me voorstellen dat voor mensen die niet in de kleding zitten, wel als lastig zien. Maar nogmaals, ik lijkt mijn supermarkt runnen, lijkt me ook heel lastig. Ja, maar, het is ook een beetje vanuit de bril waar je naar de wereld kijkt.
Ja, maar supermarkten hebben het natuurlijk gigantisch goed gedaan, juist in die coronatijd.
Je hebt de markt mee.
Die hebben heel erg de markt mee. En met kleding zie je al een langere tendens, hè, dat die kledingzaken het moeilijk hebben. Je hebt dus tussen die twee lockdowns, heb je dus al die winkels overgenomen. Ja. Heb je ooit gedacht, waar ben ik aan begonnen?
Dat denk je heel vaak. Ja. Maar dat is dan ook weer de basis om weer tot nieuwe dingen te komen. En tot stapjes te maken in een verandering. En uiteindelijk, kleding heeft het niet moeilijk, want we kopen nog steeds heel veel kleding. Hè? We lopen niet allemaal in een vuilniszak buiten.
Nee.
Hè, dus de verandering van het businessmodel van kleding kopen, dat is natuurlijk heel erg aan de hand. Maar dat is ook al jaren aan de hand. En dat is natuurlijk door de corona nu gaat het sneller. Hè? Maar uiteindelijk is het meer de verandering van de winkelstraat, de winkel naar de manier waarop mensen kleding kopen. Dat is aan het veranderen.
Ja, is dat zo? Want we kleden ons toch echt wel een beetje anders door corona. Ik bedoel, ik ben blij dat ik af en toe nog hier naar BNR, dan fluff ik mezelf een beetje op. Maar achter die Zoom zit ik er toch echt heel anders bij.
Ja, je hebt geen vuilniszak aan.
Ik moet eerlijk bekennen, luisteraars, ik zit dan af en toe met Zoom en ik heb heel snel koude voeten. Dan zit ik gewoon met mijn sloffen. Niemand ziet het.
Nee, maar we kochten 100 jaar geleden had je allemaal nog hele uniformen aan. Hè? En vrouwen droegen veel zwart. Ja, dat kleedgedrag is natuurlijk in 100 jaar heel erg veranderd. Maar ze dragen nog steeds kleding. Hè? Ja.
Was eigenlijk al aan het veranderen, ons kledinggedrag.
Ja, het verandert continu. De meest dynamische markt, en daarom vinden denk ik ook buitenstaanders het heel moeilijk. Kleding verandert continu. Elk half jaar, hè? Of elke maand, als je zelfs naar de H&M's of naar wie dan ook kijkt, komt er nieuwe kleding, nieuwe mode, nieuwe dingen. Dus de verandering is enorm. Hè? En dat is nu ook. Hè? We hebben de afgelopen jaren natuurlijk minder, hè, als je naar de mannen kijkt, minder kostuums gedragen, minder formeel. Maar die trend was al een tijd aan de gang. Die is nu natuurlijk door thuiswerken enorm geweest. Ja, dan moet je als bedrijf, als kledingbedrijf,
gewoon weer inspelen.
Maar je bent dus gewend, de kledingbedrijven, de goede kledingbedrijven, zijn gewend om continu in te spelen op die veranderende behoeften.
Ja, dat, dus dat zag je eigenlijk al aankomen. En ben je zelf een beetje stijlvol? Is dit allemaal Van Uffelen wat je draagt?
Ja, het is allemaal Van Uffelen, wel. Ja. Ik weet niet, ik noem mezelf nooit enorm modisch. Ik hoop er verzorgd uit te zien. En ik draag natuurlijk net zoals iedereen iets wat je fijn vindt. Waar je happy in voelt. En dat is de ene keer is dat. En dat is het leuke van deze tijd. Vroeger moest je een kostuum aan. Als je een bepaalde
functie
had,
variëteit.
Dat hoeft helemaal niet meer. Je mag je dragen. Alleen er moet wel een bepaalde verzorgdheid van uitgaan. En zo probeer ik het ook. Maar ik vind mezelf niet enorm modisch. Of enorm. Als ik mensen om me heen zie, die hebben er meer verstand van dan ik.
Goed. Nou, laten we dan kijken het verstand wat je hebt van ondernemen. Want dat heb je natuurlijk. We hebben het deze week over het winkelen van morgen. En dan is natuurlijk toch eerst de vraag de korte termijn. En daar speelt corona natuurlijk nog steeds een heel belangrijke rol. Straks gaat de overheidssteun wegvallen. Hè, want dat loopt nog het derde kwartaal. Dat valt dan weg. Ja, ik luister dan ook naar virologen zoals Marjon Koopmans. En denk, jeetje, we zijn er nog lang niet. Hè? Ja. Je zegt, en dat zijn er meerdere die dat zeggen. Hoe kijk jij nou naar de toekomst?
Naar de korte termijn. Hè. Kijk, vorig jaar om deze moment hadden we ook het gevoel, hè, dat we er een soort van erheen waren. Hè. De besmettingen waren laag. En dacht ik, oké, we zijn er doorheen. Hè. En toen kwam er ook natuurlijk een enorme golf aan nog. Hè, met een nog veel diepere lockdown dan wij überhaupt hadden bedacht. Hè. Ja.
Dus dat was waarschijnlijk het moment twee keer dat jij dacht van, waar ben ik aan begonnen?
Nou, net meer dat je dat schakelen. Hè, waar ben je aan begonnen? Kijk, oh, wat moet ik nu doen om te zorgen dat mijn bedrijf hier goed doorheen komt? Hè, dus niet zo weer, waar ben je aan begonnen, maar wat moet ik doen?
Mm-hmm. Hè, welke je oplossingen? Je gaat meteen in de actiemodus.
En nu zit je weer in de fase, oké, niet naïef zijn. Stel dat dat nog een keer gebeurt. Wat moet je doen om te zorgen dat je, als er nog een keer een lockdown komt. Hè, en ja, de virologen zeggen, sommigen zeggen wel, anderen niet. Of zeggen, mensen zeggen heel lokaal. Hè, ja. Dus daar probeer je wel niet naïef in te zijn. Hè. Aan de andere kant kan het ook, je kan niet je hele bedrijf stilzetten om maar te wachten als het gebeurt. Want dat werkt ook niet. Dus je moet op zich door. Hè. Je moet zorgen dat je gewoon het ding doet op een positieve manier. Hè. En hopen dat de virologen dat het meevalt. Maar je moet niet naïef zijn. Dus je moet wel zorgen dat je op voorbereid
en moet zijn. En wat zijn dan jouw scenario's hoe je je dan toch voorbereidt?
Nou, de flexibiliteit richting je mensen, je winkels, zorgt dat als er wat gebeurt, dat je snel kunt schakelen. We hebben, en daar hebben we de afgelopen anderhalf jaar, niet alleen wij, maar de hele markt natuurlijk, met het hele de stap van winkels dicht, met online. Hoe doe je dat? Hoe krijg je winkel op afspraak? We hebben alle varianten natuurlijk. We hebben, dan moet je realiseren dat we hebben als winkelbedrijven de afgelopen, tussen half februari en half april, hebben we 4 keer een verandering van beleid gehad. Door de overheid, nu mag dit, nu mag dat. En wij moesten elke keer maar meedraaien. In een week tijd moesten wij in ons geval 900 mensen, we mogen nu cash and collect. Wat is dat? Ja, hoe werkt dat dan? Ja. Winkel op afspraak, zoveel mensen in de winkel. Dus daar zijn we op zich relatief flexibel in geworden. En met dat soort dingen in het achterhoofd ga je natuurlijk wel naar de toekomst kijken. Van, oké, stel dat gebeurt lokaal, wat kun je dan doen? Hoe kun je het opvangen? Hoe kun je
en noem eens dan iets van een voorbeeld. Want het is denk ik mooi, je beschrijft eigenlijk, je moet navigeren zonder dat je dat ooit hebt meegemaakt als ondernemer. En ook je personeel niet. Ja. Dus dat is heel bijzonder. En ik kan me voorstellen dat je ook dat je trots maakt op je personeel. Maar wat is dan een voorbeeld waarvan je zegt, daar kan ik op sturen in de toekomst als dit gebeurt?
Nou, toch een beetje de ervaring van de afgelopen maanden. Je weet wat cash and collect voor effect heeft. Je weet wat winkel op afspraak.
Je kan het gewoon uit je register pakken.
Ja, kijk, uiteindelijk heb je met z'n allen natuurlijk ervaring opgedaan. Dat was natuurlijk het lastige van de afgelopen periode. We hadden hier geen ervaring mee. Niet wij. Of je nou een groot of klein bedrijf bent, het maakt niet uit. Je had geen ervaring mee. Die ervaring hebben we inmiddels al wat opgebouwd met z'n allen. Waardoor dat naar de toekomst toe wel sneller en effectiever gaat.
Maar dat is toch geen de ervaring die je nu hebt, in alle eerlijkheid. Hè? Als ik ook een beetje heb ingelezen in jouw bedrijf. Ja. Je hebt klappen gehad met een omzetverlies van 40%. Hè? Ja. Er waren verschillende fases in die hele crisis. Op een gegeven moment in de zomer ging het weer beter. Nou, dan zou je nu ook misschien weer wat beter doen. Is het voldoende de ervaring die je nu hebt om al die klappen die misschien nog gaan komen op te vangen? Of houdt het ook gewoon een keertje op?
Nou kijk, uiteindelijk, als de winkels allemaal dicht moeten, lang genoeg houdt het op. He, zonder overheidssteun. He, dus dat, een beetje, dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt voor iedereen. Dus dat, we gaan ervan uit. Dan moet je wel. Kijk, je kunt ook niet uitgaan van een wereldoorlog. Of weet je kan niet alles voorzien. He, je moet wel, maar met de ervaring die we nu hebben, weten we wel. Oké, als dit gebeurt, kunnen we dat doen. En je houdt wel je achterhoofd meer rekening mee. En dat alleen al. He, met gewoon het gezonde verstand. Waar we ook de afgelopen anderhalf jaar natuurlijk hartstikke, in die zin met veel schade, maar we zijn hartstikke goed erheen gekomen als bedrijf. Weet je, dat met die ervaring ga je ook dat soort dingen weer aan.
Op een gegeven moment, elke ondernemer teert toch een beetje in op zijn reserves. Hè? Ja. Want er wordt heel erg gezegd, overheidssteun. Nou, in retail is daar bijvoorbeeld heel kritisch over. Ja. Doen alles dat die steun ook behouden blijft in de toekomst. Maar als je kijkt naar die steun, wordt het niet een beetje mooier voorgedaan dan dat het is?
De steun wordt, laat ik zeggen, voor de grote retailers wordt die veel mooier voorgedaan dan die is. En dat is natuurlijk het lastige. Dat, en daar hebben we al Michiel Witteveen deze week. En ik hoorde Kitty Koelemeijer deze week ook. En natuurlijk de afgelopen maanden ook. Voor de grote retailbedrijven is de steun heel beperkt. He, omdat die allemaal gecapt is op maxima. En waarbij je, als je meer dan 30 winkels hebt, de maxima zo laag liggen dat het in de praktijk niet zoveel effect heeft. Het probleem is dat de overheid en daarmee de regeringsleiders een beeld hebben geschetst dat iedereen gesteund wordt. We laten niemand vallen. We doen het samen. En dat is in de praktijk niet zo, waardoor wij er als grote bedrijven zelfs last van hebben. Want wij moeten aan iedereen gaan uitleggen dat we die steun niet krijgen. Of
aan je leveranciers bijvoorbeeld.
Leveranciers, verhuurders, banken, iedereen. Want iedereen leest het nieuws. Dus iedereen krijgt datzelfde mee. En dus wij moeten elke uitleggen. En dan moet die partij moet ook ons maar weer vertrouwen dat we ze niet een van de verhalen op de helft wijzen.
Ja, want jullie groot, krijgen natuurlijk wel subsidie voor de vaste lasten. Je mag de belasting later terugbetalen. Maar goed, moet je toch terugbetalen. Dat is een schuld.
Je bouwt een schuld op die je toch later.
En die subsidie?
Maar de subsidie is gecapt op zo'n lage maxima. Dat is het probleem. He, dus dat geeft een paar duizend euro per winkel aan bijdrage. Ja. En dat voelt natuurlijk ook onrechtmatig. Omdat een kleine winkel die dezelfde maatregelen heeft als wij, als grotere bedrijf, die krijgt tienvoudige dan wij. En we snappen ook de argumentatie daarachter niet. Hebben we samen met de ministeries hebben wij een regeling uitgewerkt, waardoor zelfs Europese regelgeving, dat binnen de Europese regelgeving zou zijn. Alleen de politiek wil het niet. Dus onze regeringsleiders, en dat voelt wel als vervelend.
Ja, het voelt als vervelend. En als ondernemer wil je natuurlijk positief en weer in de actiemodus komen. Dus je wil ook niet klagen. Maar wat is dat wat eronder ligt dat die overheid dat gewoon niet pakt? Want
wij zijn groot. Misschien is het toch een beetje door de. En dat hebben wij dan. Ik als misschien wat kleinere, grotere speler. Maar je zit in hetzelfde hokje als bedrijven met veel buitenlandse private equity. Of mensen die, weet ik wat, in de quote 500 staan. Waardoor het beeld staat, die hebben heel veel geld. Die moeten het zelf oplossen.
En dat heb jij niet, toch?
Nee. Nee. Zal ongetwijfeld bevarender zijn dan de gemiddelde. Maar waarom? Dat is buiten het feit dat. Of dat dan wel of niet zo is, uiteindelijk die bedrijven, die mensen die daar werken, worden geraakt. En als die bedrijven niet. Die moeten het dus zelf maar oplossen. Die moeten dus ergens maatregelen gaan nemen om dat op te lossen. En dan vervolgens wordt er gezegd door een vakbond dat ze niet sociaal zijn. Dan vind ik, wat moeten ze dan anders doen?
Ja, en dat is het verhaal met die lonen wat nu speelt. Ja, en dat is eigenlijk allemaal begonnen met één zaak, met de Wibra.
Ja, dat is mooi. En dan heb ik denk ik gros van Wibra. Die krijgen weinig steun. En die moeten het wel opgelost krijgen. Hè? Ja. Dat is lastig. Hè?
Hoe doe jij dat met je personeel, met de lonen? Doe je dezelfde constructie?
Nee, wij proberen wel met alle medewerkers. We hebben de afgelopen maanden ook goed contact hebben. En dan hebben wij denk ik net iets groot of minder groot bedrijf dan de Wibra. Dus dichter goed communiceren met de mensen ook. Van kijken, wat moeten we doen, wat moeten we niet doen. En we proberen daar zo flexibel mogelijk met z'n allen in te zijn. Want uiteindelijk moet je toch met z'n allen oplossen. Hè? En voor ons geldt toch met z'n allen zonder de regering. Want die heeft het ons daarin
moeilijk geholpen.
Dan moet het naar buiten brengen. Hè?
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het winkelen van morgen. Eerder deze week sprak ik onder meer met de CEO van bol.com en met de eigenaar van Blokker, BCC en Intertors. Je kan het natuurlijk allemaal terugluisteren in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Pieter Cox, de directeur van de Van Uffelen Groep. En over de topman gesproken van bol.com, waar ik gisteren mee sprak, Huub Vermeulen. Die had een vraag voor je, want we hebben de kettingvraag bij deze uitzending. En dit was zijn vraag aan jou.
Nou, wij richten ons heel vaak in ons hoofd op 2025. Dat is een mooi rond getal, dat is ongeveer 5 jaar weg, inmiddels al niet meer. En wij proberen ons voor te stellen, waar staan wij als bedrijf en waar staat de consument in 2025? En die vraag heb ik dus ook aan hem. Hoe ziet hij nou dat de modeconsument in 2025 beweegt? En wat betekent dat voor zijn winkels?
Nou Huub, wij denken dat 2025 is inderdaad een mooi 5 jaar vooruit. Kijk, de consument, er zijn een paar dingen die niet veranderen. De consument blijft kleding kopen. De consument moet kleding passen voordat ze het echt gaan kopen en gebruiken. Alleen, dat hele moment daarin wat gaat veranderen is dat de on- en offline veel met elkaar heen lopen. Over 5 jaar kun je bijna niet meer spreken van pure online of pure offline. Dat is een beetje in ons voor bedrijf, denk ik, met de eigen winkels en online. Dat loopt dwars door elkaar heen. Daar zijn we nu de eerste stapjes van maken. We hebben nu al een aantal procenten in de winkels dat in de winkel online wordt besteld. Dat is straks misschien wel 30% of 40%. Mm-hmm. Daarmee zie je dat de hele vervaging loopt en dat je dus de klant op een totaalpakket kunt bieden. En waar dat nu nog relatief gescheiden is.
Maar je denkt dus wel dat fysiek gewoon blijft. De fysieke retail blijft. Ja. Alleen het gaat veel meer door elkaar heen lopen. Toch zie je natuurlijk dat online wel een enorme vlucht heeft genomen door corona. We zijn er allemaal meer aan gewend. Hoe lastig is het voor jou? Want je hebt best wel wat oudere doelgroep. Denk ik wel een doelgroep die wat meer te besteden heeft. Zo schat ik het een beetje in. Maar wel een wat oudere doelgroep. Toch wordt dat online, ook die oudere doelgroep weet dat steeds beter te vinden. Hoe lastig is dat voor jouw bedrijf om die transitie te maken naar online?
Dat is zoals elke transitie met vallen opstaan. Dus je begint ermee en je maakt stapjes erin. En je ziet nu dat door de corona wij enorme grote stappen richting online gemaakt hebben. We waren daar niet zo heel groot in. Hè. Mm-hmm. En dat is nu wel. Hè. Dat is door,
want was er weerstand?
Nee, dat valt wel mee. Maar het zoeken naar de juiste weg. Want ook richting onze klant. Hè, want we hebben de afgelopen jaren continu meer autonoom, ook meer omzet gedraaid dan het jaar daarvoor. Dus het is niet zo dat onze klant aan het weglopen was naar een ander. Mm-hmm. Alleen ook onze klant was nog aan het zoeken van hoe zit dat online? En die heeft het ook geleerd. En wij moeten samen met onze klant dat proces ingaan. En dan moeten wij zorgen dat we ietsje voorlopen op de klant. Zodat we hem blijven behouden. Dat het niet weggaat. En dat zie je nu de afgelopen tijd heel erg gebeurd. En die klant die heeft het ook gevonden. Die zoekt ook zijn weg erin. Wanneer koop ik iets online, wanneer koop ik iets offline? En dat hebben wij natuurlijk als bedrijf moeten we het faciliteren. Wij moeten gewoon zo goed zorgen dat we die klant kunnen bedienen op beide
momenten. Dus je moet samen groeien, maar je moet aan de andere kant zorgen dat je een stapje voor bent. Dan heb ik natuurlijk ook eventjes gekeken. En ik ben echt een online shopper. Ja. dus ik heb even gekeken naar jullie website. En ook naar Instagram. Want volgens mij zijn jullie ook een samenwerking aangegaan met Bastiaan Ragas. Klopt dat?
Dat is een tijd geleden.
Nee, maar dat zat wel op dat Insta. Dan zie ik dat jullie toch nog geen 3000 volgers hebben op Insta. Ja. En de website, je kan de kleding goed zien, maar weet je, het moet nog wel een upgrade hebben. Als je denkt, dus het is toch best wel lastig, toch?
Het is altijd lastig, omdat je om je heen de technologie en de spelers die zich helemaal in specialiseren, die zijn er dag in dag uit mee bezig met onbeperkt financiële middelen. En wij proberen toch vanuit, zoals we eigenlijk al de afgelopen jaren, heel praktisch te kijken, wat kunnen we doen? Wat is onze financiële rekstok om dingen te doen? Om mee te bewegen met die klant en die pure online shopper, die bij dat soort bedrijven, daar zijn wij misschien iets te basic voor, maar voor onze klanten zijn we heel, heel waardevol. Ja. En gaan we dus ook heel goed. Maar wij proberen ook wel gewoon geld te verdienen en ook de investeringen af te zetten tegen wat we kunnen doen. En we hoeven
en
daar
dat
ook niet
voor. Dat is nu alleen maar moeilijker geworden door corona natuurlijk. Want je hebt minder te besteden om te investeren. En tegelijkertijd, je schetst die grote partijen. Je hebt natuurlijk aan de ene kant de platforms zoals bol.com en Amazon. En aan de andere kant een Zara en een H&M. Ja. Die daar natuurlijk ontzettend veel geld voor hebben om dat marketingbudget. Hoe moeilijk is dat om daar tegen op te boksen?
Dat is niet zo moeilijk. Want zij zitten gelukkig in een ander marktsegment. Ja. De H&M is geen concurrent voor ons. Zara is geen concurrent voor ons. Dus ook een medespeler in de markt. Wij leren veel van ze. Want wij kijken natuurlijk naar hoe zij de dingen doen. Ja. Heel vaak hoef je natuurlijk het wiel niet zelf uit te vinden. En wij hebben nou eenmaal niet de positie, en die wil ik ook niet hebben. Dat heb ik nooit gehad. Ik hoef niet de voorloper op de markt te zijn op basis van technologie, op basis van allerlei vernieuwingen. Ik wil voorloper zijn. Ik wil mijn klanten goed kunnen bedienen. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En daarmee moet ik meebewegen met die klant. En die klant is namelijk ook geen voorloper bij ons. Die is ook. Dus we moeten. Die verwacht dat ook niet van ons. Die verwacht van ons de kwaliteit en de service op alle vlakken. Ja. En dat is ook met een Facebook en Instagram. Wij zijn dat gewoon aan het opbouwen. En veel van onze klanten zitten misschien niet eens op Instagram. Maar wel op Facebook. Ja. En we proberen
en
samen met hen.
En radio zetten jullie ook heel erg op in. Want ik hoor op Sublime alleen maar mega veel
reclame.
Birgit Lewis is een van jullie stemmen. Die dan zegt wat ze allemaal koopt. Is dat dan juist de strategie om te kiezen voor andere type media? Dat je zegt radio werkt gewoon veel beter.
We hebben gekozen voor radio en Sublime, omdat we iets.
Niet te veel reclame voor Sublime, hè? Want mensen moeten natuurlijk wel bij neer blijven. Maar gewoon over het type
omdat
radio.
We willen ons. We vinden muziek heel. Mooi. Muziek is voor mannen en vrouwen. Iedereen wordt positief van muziek. Dus dat we daar ons wat meer aan kunnen koppelen om onze naamsbekendheid te vergroten. Van Uffel heeft niet de allergrootste naamsbekendheid in Nederland, omdat we inderdaad de afgelopen jaren gegroeid zijn en we waren niet zo'n groot bedrijf. Dus op deze manier proberen we namelijk je naamsbekendheid op een positieve manier te vergroten. Daarvoor hebben we daarvoor gekozen. En zo moet je natuurlijk op alle vlakken moet je actief zijn. Op social media ook. Maar we proberen dat en we doen dat echt met mijn eigen groep mensen. Doen wij stap voor stap, maken we onze dingen op een verstandige manier. En dat, weet je, dat heeft ons de afgelopen jaren heel ver gebracht.
Ja.
Nogmaals, onze positie is niet om voorop te lopen op dat soort technologische
zaken.
Nee,
dus je wacht het wel
dat hoeft ook
af.
Niet. Onze doelgroep.
En je hoeft ook niet naar een platform, een winkel te beginnen via bol.com of via een.
Wij zien, en dat is een beetje een onderscheid voor merken. merken, de merken Expresso en Glauder Streeter gelden wat anders. Maar voor Van Uffelen is natuurlijk van zichzelf een soort van platform. Het is een multibrand formule waar je een aantal merken kunt kopen. En dat kun je online en offline. Dus wij zijn Van Uffelen is zelf daar al een stuk in. Voor Glauder Streeter en Expresso geldt dat anders. Maar die worden dan ook via dat soort platforms ook verkocht.
Ja, ik wil straks met je verder praten in het tweede deel. Mijn gast in BNR's Big Five van het winkelen vanmorgen is Pieter Cox. Eigenaar van de Van Uffelen Groep. 46 winkels. En daar is dus nog Expresso en Claudia Streeter aan toegevoegd. En daarmee had je ook in één keer merken in handen. Want dat had je niet eerder. Nu ze zo groot worden wil ik ook graag van Pieter weten of ze niet toch iets meer voorop moeten lopen in de duurzaamheidsgedachte. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het winkelen van morgen. En ik sluit deze week af met mijn gast Pieter Cox. Hij is directeur van de Van Uffelen Groep, ook de eigenaar van die tent. En heel veel bekende merken vallen daaronder. Ik noem maar eventjes een...
We hebben met Tommy Hilfiger, Hugo Boss, PMA Legend. Dus hele variëteit aan merken.
Ja. En onlangs dus Claudia Streeter en Expresso daaraan toegevoegd. En daarmee hebben jullie 102 winkels in totaal. Gigantisch gegroeid. En ook met Claudia Streeter en Expresso natuurlijk merken eraan toegevoegd. Wat natuurlijk echt iets is wat jullie hiervoor niet hadden, eigen merken. Dan wil ik toch eventjes kijken naar jouw persoonlijke reis. Want je studeerde ooit aan Nijrode. Toen ben je dus de wereld van mode en retail ingegaan. Aan het begin van het gesprek zei je al, ja, ik ben niet heel stijlvol. Dus wat triggert jou dan om die modewereld in te gaan?
Nou, dat was eigenlijk zoals vaak het leven. Dan overkomen je dingen. Hè? En soms dat positief en soms dat negatief. En in dit geval was 21, was klaar. Ik wist eigenlijk niet goed wat ik wilde. Maar als ik mijn sollicitatiebrief van die tijd bekijk, is een enorme variëteit aan verschillende dingen. Mm-hmm. En toen kwam ik toevallig in contact met Herman Fransen van de Sting. En dat leek me wat, hè, om bij hem te gaan werken. En toen ben ik bij hem begonnen. Eigenlijk niet heel veel wetende van winkels of van mode of wat dan ook. En dat realiseerde je achteraf, hè, hoe weinig jij weet. Hè, terwijl je op dat moment denkt dat je de wereld aan kunt en alles weet. Ik heb aan hem 3 jaar lang een prachtige, strenge leermeester gehad. Hè, hoe dat werkt, hoe een retailbedrijf werkt.
En dat is natuurlijk niet de minste, hè, want hij is quote 500 kledingmagnaat, wordt hij ook wel eens genoemd, als je de artikelen leest. Wat heb je dan van hem geleerd?
Nou, gewoon überhaupt de bedrijfsvoering van een retailbedrijf. Hè? Omdat als je van school komt, heb je dat al mooi geleerd. Hè? Je kunt het opschrijven, hè? Mag het doen. Hè? Hoe zit een huurcontract in elkaar? Hoe werkt dat? Hoe werkt gewoon de kleding, logistiek? Hoe werkt afprijsbeleid? Hè? Hoe werkt dat? Hoe kun je dat? Hoe werkt, en het allerbelangrijkste nog, sfeer in een winkel? Weet je, hij was in ieder geval in die tijd ook. Hè, weet je, hoe breng je een goede sfeer in de winkel?
En hoe doe je daar dat komt dan? Heel mooi maken in zo'n winkel? Of
nee,
is dat...
kijk, een mooie winkel, dat is gewoon een kwestie van geld. Ja. Ja, dat, weet je, van, als je heel veel geld hebt, kun je een hele mooie winkel maken. Maar dat wil niet zeggen dat het een goede winkel is. En dat zit in zoveel kleine elementjes. Maar, waardoor zo'n winkel goed is. Hè. Vaak heb je natuurlijk best wel goed lopende winkels die helemaal niet zo mooi zijn. Maar omdat er de muziek goed is. Omdat het met name medewerkers goed zijn. Een goed team staat. Hè, omdat het als geheel klopt. Functioneert het, weet je, is heel succesvol. En
dat is natuurlijk...
en zijn klanten dus daarmee blij.
Ja, en dat is super moeilijk natuurlijk. Want kijk naar een Hudson Bay. Ja. Daar ging giga veel geld in. Ja. Daar werden sterren ingevlogen. Ja. En het werkt dus niet. Wat hebben zij dan verkeerd gedaan in jouw optiek?
Nou, zij hebben geprobeerd in hele korte tijd enorm bedrijven te grondstampen. En dat is lastig. Veel winkels, ook de onze, is natuurlijk winkeltje voor winkeltje uiteindelijk begonnen. Dat wij hard gegroeid zijn door overnames. Dat zijn bestaande goede dingen die je toevoegt. Maar Hudson Bay heeft in één klap geprobeerd. Dan moet je in één keer 1500 mensen aannemen. Die moeten in één keer als team gaan functioneren. Die moeten uit de markt gehaald worden die krap is. Goede mensen, die als goed is, worden goed beloond, blijven bij een werkgever, zijn loyaal. Dus haal maar eens de goede mensen eruit. Dus dat was denk ik al als echt
dus
enorme...
Dus dat is jouw strategie, dat je elke keer gewoon goed lopende dingen koopt, dat eraan toevoegt. Daar zitten ook goede mensen achter die je dan grotendeels kan overnemen.
Dus Hudson Bay was dat en dan toch wel moeilijke propositie, om wat hoger in de markt te gaan zitten. Die ruimte is er niet. In die markt om zomaar even zo'n bedrijf neer te zetten. Dat, en dat is wel gebleken. We laten ons niet kaas van de brood eten. He, dat is een beetje wat hier. En dan zie je toch dat ze daar wat te gemakkelijk over gedacht hebben.
Heb je ook van die Fransen dan geleerd? Want dat is niet echt een trendsetter. Hij is meer een volger. En eigenlijk, ook als het ging over dat online. Je zegt online en offline gaan steeds meer door elkaar lopen. Maar wij kijken wel een beetje wat de rest doet. Heb je dat van hem geleerd? Volgen? Of geef ik hem dan te veel eer?
Nee. Ik denk dat. Ik denk dat dat niet helemaal. Aan de periode dat ik te werken was online echt nog. Bestond nog nauwelijks.
Maar gewoon, dus, het type van niet trendzettend willen zijn. Hè?
Ja, ik denk dat dat wel. Dat had hij ook wel. Hè, hoewel hij wel veel visie had om naar op dat moment ook naar grotere winkels. Groter dit. Hè, dus daar wel van geleerd. Ik denk ook dat het volgen meer mijn eigen natuur van stukje is. Maar ook gewoon de doelgroep van Vanuffelen is ook volgend. Hè, dus het heeft geen zin om heel erg trendzettend te zijn. Als je klantengroep en je medewerkers dat niet zijn, dan dat past niet.
Hè. Ja, dus dat moet je elke keer. Je moet net iets voorlopen, zei je. Maar niet te veel, want anders raak je ze gewoon uiteindelijk ook kwijt.
Raak je eigen mensen kwijt, raak je klant kwijt. En dat moet je niet doen. En ik geloof niet dat dat nou heel erg uit de stinktijd kwam. Hoewel dat op dat moment voor die groep ook een redelijk volgend. Leuk wat jonger, met een wat jongere doelgroep. Dus trendzettender is, omdat het een jongere doelgroep heeft. Uh-huh. Van nature.
Nee, en uiteindelijk ben je natuurlijk ook gewoon zelf doorgegaan als ondernemer. En heb je dus onder 2 winkels neergezet. Dus dan leer je ook heel veel dingen van jezelf. En breng je heel veel van jezelf daar ook in. Ben je wel ergens verliefd geworden op die modebranche? Want je zei eigenlijk, ik ben er gewoon een beetje per toeval ingerold. En dan doe je wat je goed kan. En dan leer je wat van de retail.
Ik vind op dit moment, ik ben er verliefd op geworden. Vanwege ook de dynamiek. Gewoon, het is altijd anders. Niks is hetzelfde. Elk half jaar is het anders. Elke maand is het anders. Uitverkoop niet uit. Er zit zoveel verandering continu in.
Ja, nu helemaal natuurlijk
dat
corona.
Dat heb ik denk wel in mijn aard. Ik ben iemand die makkelijk verandert.
Ja.
Ik ben misschien niet zo innovatief, maar wel iemand die continu schakelt. En dat past denk ik goed bij me. En daarbij vind ik, en dan ben ik misschien toch een beetje ouderwets. Ik kan genieten van een goede winkel. Dat vind ik wel. Dat kan ook een fietswinkel zijn. Of een bakkerij.
En wat is dan een goede winkel? Ook als je even de stap maakt naar de toekomst. Wat is dan een goede winkel? En wat is een goede winkelomgeving ook?
Sfeer. Sfeer is alles.
Ja. Maar sfeer is zo. Wat is dat dan concreet?
Maar dat is ook het moeilijke. Hè. Ja. Daarom is ook het zo moeilijk om een goede winkel te hebben. Maar dat zie je ook in de horeca. Ik vind het zo knap. Hè. Heb je 2 restaurants naast elkaar. Waarom is dat ene restaurant nou vol? En daar wil hij dan ook staat in een rij om naar binnen te komen.
Ja, dat staat heel pijnlijk voor die ander.
Ja, maar dat is toch knap. Dat heeft die man, die heeft een bepaalde sfeer. Dat heeft niks met mooi of lelijk te maken. Maar dat hangt de sfeer. Hè? En dat is een combinatie van kwaliteit, van personeel, van uitstraling, van prijs, van alles bij elkaar. En dat maakt dat het goed is. En dat geldt voor elke winkel. Want dat geldt ook voor een winkelgebied in zijn totaliteit. Maar het gaat altijd om sfeer. Want kleding kun je overal kopen. Dus dat maakt niet uit.
En als je dan kijkt naar de winkelgebieden. Hè, want er zijn ook wethouders, 6 wethouders onder leiding van de wethouder van Utrecht. Die heeft gezegd, nou, we maken ons gigantische zorgen. Hè. Corona gaat gewoon een kaalslag geven uiteindelijk. Verloedering, sociale cohesie verdwijnt. Mensen gaan ook nog eens een keer veel meer online. Welke fouten zijn er gemaakt al voor corona als het gaat om het winkelgebied?
Achteraf is dat makkelijk roepen. Hè? Maar je ziet natuurlijk dat ze de afgelopen 15, 20 jaar zijn er zoveel winkels bijgebouwd. Hè? En vooral kleine steden die allemaal winkelpassages hebben gebouwd. Die hadden een goed winkelcentrum wat supergoed liep. Hè? En dan vervolgens komt er een passage bij, komen er te veel winkels. Dat zie je om ons heen gebeuren. Nederland is heel lang, ik weet niet hoe het op dit moment nog is, maar heel lang natuurlijk het meest dicht bewinkelde gebied ter wereld geweest. Overal. Hè? Ooit hadden wethouders als soort van persoonlijke status een zwembad. En op een gegeven moment werd het een soort van winkelpassage. Ja, weet je, de overheid heeft dit zelf wel gecreëerd door continu in te gaan. Hè?
Ja.
En continu te geloven in de projecties voor projectontwikkelaars van een nieuwe passage. Die tekenen dan mooi zo'n straal. Hè? Binnen 10 kilometer worden 100.000 mensen. Wat ze vergaten, dat in die 10 kilometer ook nog andere winkelpassages gebouwd werden. En die tekenen allemaal dezelfde straal. En daar is veel te veel op ingegaan. En ja, nou zitten we met z'n allen een beetje met gepakte peren.
Ja.
En dat moet wel, ja, die transformatie, dus moet gebeuren. En die 6 wethouders hebben denk ik volledig gelijk. Hè?
Ja, maar ze waren er ook zelf bij, of hun voorgangers.
Dat is natuurlijk uiteindelijk wel het gevolg van beleid geweest.
Mm-hmm.
Hè? waarbij heel veel retailers al ontvleven zeggen, het is genoeg. Het is genoeg.
Niet meer erbij.
En dan worden veel retailers of heel zeggen als negatief bedoeld dat je wil geen concurrentie, wil geen dingen. Nee, maar wij zien denk ik net zo goed, misschien wel beter, dat op een gegeven moment het niet meer kan.
Hey, en als je daar dan, je hebt het ooit overgenomen, het was een familiebedrijf hè, natuurlijk van Uffelen. En je hebt dat in 2006, zij konden geen opvolger vinden, zie je natuurlijk vaak bij familiebedrijven. Toen heb jij het overgenomen van de familie en daar heb je ook nog steeds contact mee, begrijp ik, af en toe. Praat je ook over dit soort dingen met ze? En wat zijn dan de ideeën waar jullie op komen als het gaat wat er wel moet gebeuren richting de toekomst?
Nee, zo concreet praat ik niet meer met ze. Nee, dat is vaak een beetje bijkletsen. En dan zie je toch, en dat is wel grappig, dat ik denk al twee jaar nadat ik het over had genomen, zei hij maar even met een van die broers, het waren drie broers, zei ja, weet je, ik weet het gewoon niet meer. Weet je, ik ben er zo snel uit. Hè? Als je erin zit, snap je het allemaal. Stap je eruit, dan ben je ook heel snel de draad. Omdat die ontwikkelingen zo snel gaan. Hè? Dus het is nu vaak een beetje bijkletsen. Hè, hoe gaat het?
Ja. Ze zijn dus nog wel betrokken.
Ja, heel, weet je, ik kan ze altijd bellen. Ja. Maar ze zijn wel heel erg op afstand. Inmiddels natuurlijk ook redelijk op leeftijd aan het raken daarin. Ik heb natuurlijk ook daar een eigen weg gekozen.
Ja. Dat is natuurlijk de hele tijd wat je ook aangeeft. Hè? Ja. Ik bedoel, je hebt een aantal leermeesterschap, maar uiteindelijk ben je natuurlijk je eigen leermeester geworden en heb je daarin heel erg je eigen weg gevolgd. Laten we dan zo meteen ook verder praten over toch die verdere stappen richting de toekomst. Gaan we ietsje verder kijken en ook over duurzaamheid. Maar eerst, dankjewel Nina.
BNR Nieuwsradio. The Big Five.
Je luistert naar BNR's Big Five van het winkelen van morgen. Mijn gast vandaag is Pieter Cox van de Van Uffelen Groep, waar intussen 102 winkels onder vallen. En het begon ooit, toen je het overnam, met
9.
Ja. Dat was in 2006. En al die tijd heb je dus weten uit te bouwen naar 102. De laatste stap die je hebt gemaakt, daar begonnen we de uitzending mee, is een heel moedige stap door in coronatijd, midden in die crisis, heb je Claudia Strater en Expresso overgenomen. Daarmee heb je ook merken in huis gehaald. Terwijl je altijd hebt gezegd, heel principieel, ik wil geen eigen merken in huis halen. Hoe anders is dat nu voor je? En waarom heb je het gedaan?
Nou, kleine correctie. Ik wil geen private labels. Ik heb altijd gezegd, ik wil geen private labels maken. Want wij zijn een merkenbedrijf. Hè, multi-brand
formule. Dus je wil geen Van Uffelen?
Nee. Kijk, je ziet, wil even terughaken naar Sting. De Sting had vroeger ook merken. Hè, en zijn brand heeft stap gemaakt naar eigen merken te maken. Een eigen merk maken is zo ongelooflijk moeilijk. En dat kost zoveel tijd. Mm-hmm. Dat wij vanaf een paar jaar geleden al gezegd, dat gaan wij niet doen. Wij kiezen ons, wij maken gebruik van de merken die er zijn. En wij zijn in die zin al ook een beetje een platform. Wij moeten gewoon zorgen dat we de beste merken in huis hebben voor onze klant.
Ja.
Dus wij willen niet dat doen.
Nee.
Alleen op het moment dat je dan de kans krijgt om één van die merken die je al verkoopt. Wij waren al de grootste klant van Expresso in Nederland. Voor die tijd, we verkochten dan alle winkels. We verkochten een aantal winkels, Claudia Strater. Als je dan de kans krijgt om zo'n merk wat al een gevestigde naam is, om dat aan je toe te voegen, waardoor je bedrijf natuurlijk een veel breder profiel krijgt. Hè, wat minder afhankelijk wordt ook van andere merken.
Ja.
Hè, meer marge kan toevoegen.
Ja,
kan meer marge toevoegen. Ja. Ja, dan die kans die heb ik me niet laten ontgaan. En past ook een beetje in de ontwikkeling van de afgelopen jaren. Dat ik me heb continu gericht op het overnemen van bestaande, in mijn ogen, goede dingen die bij het bedrijf passen.
En daar past dit dan ook in. En dan denk ik toch even, als het gaat om het winkelen van morgen, duurzaamheid is natuurlijk ongelooflijk belangrijk.
Ja.
We weten allemaal hoe vervuilend de mode-industrie is. Dan heb je nu meer verantwoordelijkheid, denk ik, nu je echt merken zelf in handen hebt, ook de productie in handen hebt, ga je daar echt grote stappen zetten met duurzaamheid? Want als ik nu kijk naar jullie website onder het kopje duurzaamheid, dat is niet heel veel, hè?
Nee,
in alle
eerlijkheid. Ook een beetje. Expresso was daar heel, heel actief mee. En dat is er op dit moment ook nog wel. Alleen omdat je door zo'n doorstart en faillissement verlies je ook allerlei certificaten en dat soort zaken.
Mm-hmm.
Heb ik er bewust voor gekozen om qua communicatie op een wat lager niveau te brengen. Want ik wil wel iets kunnen beloven.
Ja.
Als ik iets beloof, moet ik het waar kunnen maken.
Ja.
En,
maar je hebt het steeds aangegeven. De afgelopen
maanden konden wij dat niet.
Nee,
weet je, omdat je,
je moet even passen op de plaats.
Ja, even zoeken, waar gaat dit?
We kijken natuurlijk naar de toekomst.
Ja.
En dit is gewoon iets waar alle ondernemers zijn verantwoordelijk. Je wordt ook steeds groter.
Ja.
102 winkels. Ga je dan wel richting de toekomst grote stappen zetten? Of ga je hier net zo goed volgen als wat je met alles doet?
Expresso deed het al, doet het nog steeds. Alleen we roepen het wat minder. Dus we gaan daarin, dat verschil is niet zo groot. En daar gaan wij natuurlijk, ook daarin, weet je, wij moeten daar onze stappen zetten. En dat moeten we met z'n allen doen. En daar zal het merk Expresso veel meer voorop lopen. Omdat dat in het DNA zit. Omdat ze de ervaring vanuit het verleden hebben. Die hebben al veel leveranciers. Zo duurzaam mogelijk. Want 100% duurzaam kan niet.
Ja. Oké, zij doen meer dan je andere merken die je in de zaak hebt. Maar het is niet zo dat zij echt voorop lopen in de strijd, toch? Als het gaat om de duurzaamheid.
Nou, hoe zij deden in het verleden, voor die doorstart, zaten zij echt wel in de voorhoede. Daarvan. Nogmaals, alleen we hebben de communicatie wat naar beneden gebracht. Omdat ik eerst wil weten waar ik aan toe ben. Voordat ik een claim leg op iets wat ik niet waar kan maken, want dat wil ik niet.
Nee. Dat is de onderzoekende fase waar je in je nu bent. Maar laten we dan toch even kijken wat voor stappen er richting de toekomst genomen kunnen worden. Want of een offline en online en offline gaat steeds meer door elkaar lopen. Maar je ziet natuurlijk, in de winkel wordt het moeilijk gedaan over een tasje. Maar als dingen bezorgd worden, dan krijg ik mega veel dozen en mega veel plastic thuis bezorgd.
Ik val van mijn stoel daarin, echt waar. En ik denk ook dat als je naar de toekomst kijkt, dat de overheid gaat dit rechttrekken. En dan zie je ook dat de overheid de focus op de winkels veel groter is dan de focus op online. Alleen langzaam, doordat online groter wordt, wordt het natuurlijk een beetje één. En ook daar zal de overheid natuurlijk zijn regelen. Dat moeten ze bijna wel. Het kan niet zo zijn dat wij 10 cent voor een tasje een 400 euro boete krijgen als we dat niet doen. Terwijl,
dus er moet een tax komen daarop of zo?
Dat is aan de overheid om dat op de goede manier te doen. Wij hebben ervoor gekozen bij Van Huffelen op dit moment dat als iemand geen tasje wil, krijgt hij voor ons spaarpunten. Dus wij belonen de klant om geen verpakkingsmateriaal te nemen. Want je kunt beter de klant belonen voor iets dan dat je het moet straffen met dat iets geld kost. Hè. Ja. En het is niet lekker als je voor 200, 300 euro wat gekocht hebt en je moet 10 cent voor een tasje betalen. Dat voelt niet goed voor ons. Hè. Het idee is dat je namelijk geen verpakkingsmateriaal moet gebruiken. Dus wij zeggen tegen de beste klant dan, heeft u een tasje nodig? Nee. Nou, neem het, we verpakken het netjes, neem het mee. Veel dames hebben tegenwoordig toch een tasje in hun tas zitten.
Dus je praat daar steeds meer over. En dat zijn allemaal die kleine stapjes. Ja. En ik hoor toch een beetje door je verhaal heen, het zijn allemaal kleine stapjes. Ik ga geen grote stappen maken.
Ik denk dat dat heel moeilijk is. In de omvang waar wij zitten. Wij zijn geen nichespeler. Wij kunnen niet 100% duurzaam, want dan kunnen wij niet de volumes verkopen die de klant wil hebben. Wij zien ook uit de klantpanels die we doen, klanten willen graag duurzaam, maar ze willen er eigenlijk niet extra voor betalen en ze willen vooral iets leuks kopen voor een bepaalde prijs. Dus aan ons de uitdaging om voor die prijs die kwaliteit te kunnen bieden en duurzaam. En dat wordt voor de komende jaren, dat wordt de uitdaging.
Ja, maar dat is dus heel complex. Dat is dus heel complex. En je ziet wel spelers natuurlijk, zoals een Zeeman, die gaat dan opeens toch tweedehands kleding verkopen. Zou dat dan ook iets zijn waar je aan denkt, of past dat dan weer niet bij je doelgroep?
Nou, ik denk dat, kijk, 100% duurzaam produceren, dat lukt bijna niet. Want we produceren allemaal niet naast de deur. Dus die vrachtwagen, zolang die vrachtwagen niet duurzaam rijdt, ben je al niet duurzaam. Dus het is, dat gaat niet. Dus je moet daar ook daar alles wat kan mee doen. Maar je moet wel reëel zijn dat waarschijnlijk 100% duurzaam produceren moeilijk is. Ik zie aan de andere kant, dus ik zie die daar de stapjes moet maken wat je kunt doen. En dan kom je in heel eind. Let me op, dat gaat gebeuren. Maar aan de andere kant heb je de kleding die weggegooid wordt. Ik zie, en daar zie ik wel met Zeeman hetzelfde. Dit zit hem ook aan het gebruik. De klanten, we kunnen die kleding niet kwijt. En nu ook volgens mij de Leger des Heils bakken, die puilen uit, die zitten afgesloten. Want er is zoveel kleding ingeleverd, we krijgen het niet kwijt. Dus wij moeten met z'n allen iets verzinnen wat we met de recycling van die kleding doen. En als we dat nou eens, daar zijn veel grotere stappen te maken dan aan de productiekant.
Zou je dan bijvoorbeeld, wat de HEMA nu doet, die zamelen ook tweedehands dingen in en er worden dan gordijnen van gemaakt. Ja. Zou je dan bijvoorbeeld met Expresso en Claudia Strater daar kleding van kunnen maken? Van
ik denk dat Van Huffelen, of de winkels in zijn algemeenheid hebben een rol, denk ik, in het weer terug inzamelen van die kleding. En waar Zeeman ervoor kiest om te verkopen, zie ik dat dan voor ons niet echt als een model. Maar ik zie wel het model van, we moeten die kleding weer terugkrijgen en wij moeten zorgen dat er iets gedaan wordt met die kleding.
Ja, maar je zou via Expresso en Claudia Strater, omdat je daar zelf produceert, zou je met die oude kleding natuurlijk nieuwe kleding kunnen maken.
Wat alleen op dit moment, want we hebben ook gesprekken met een aantal van die partijen. Het lastige is nog, die kleding moet dan weer in Nederland naar het buitenland gebracht worden. Die moet daar weer gemaakt worden. Dat is niet echt duurzaam. Nee. Dus ik kan me nog voorstellen dat je namelijk geen kleding meer van maakt, maar iets anders. Dat kleding wordt gemaakt tot een soort misschien wel om kussens, vulling voor kussens of vulling voor, weet je, het, ja. Daar zit volgens mij veel meer
veel
de toekomst
meer
in.
Kans
dat niet weer om
dan
je kleding van maken.
Gaat wegsturen.
Nee, want dan moet je het gaan wegsturen. Hè, er zijn nu wat initiatieven. Ja. En dan wordt het naar Marokko gestuurd en we terug. Denk ja, hoe duurzaam?
Ja, wat dat betreft is een
duur.
Hoop hypocrisie, hè, als het gaat
het is niet
om
zo
die
heel
duurzaamheid.
Klinkt wel mooi. Ja. Dus ik zie het meer in dat het verwerkt wordt tot iets. Ja. Hè, waardoor je, hè, wat is het, olie in asfalt of oude banden wat in asfalt wordt verwerkt. Weet je, dat
je daarmee
daar
aan de slag gaat.
En dan pak je een veel grotere stap in duurzaamheid.
Ja.
Hè, dan proberen de laatste stap 100% duurzaam
te maken. Ik zit je een beetje op te haasten. Ja. Ophaasten is trouwens geen goed Nederlands, maar dat terzijde. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En je moet nog even een vraag stellen aan de volgende gast. Volgende week presenteert mijn collega Art Rooijhakkers BNR's Big Five van de blockchain. En zijn eerste gast is Marloes Pomp. Zij is initiator en program officer van de blockchain projecten binnen de Nederlandse overheid. Wat zou jouw vraag aan haar zijn?
Nou, ik vooropstellen dat blockchain wel een soort van nieuwe term voor mij is. Hè? Veel over gehoord, maar nog weinig mee gedaan. Wat ik wel van een begreep heb, en daar waaide over hoort, dat er wordt geroepen door mensen, het is een grotere revolutie dan internet. Ik vraag me wat is het dan dat lijkt, hè, dat dit een grote revolutie aan internet kan zijn. Hè. Voor mij is internet al de grootste revolutie in mijn leven, denk ik, geweest. Hè, voor veel mensen. Dus wat gaat blockchain dan nog bovenop zetten, waardoor dat dan nog meer beter wordt?
Hij gaat het vragen volgende week. En ik denk dat al die vernieuwingen die er nu zijn, ook met internet, is al spannend genoeg voor je, toch?
Ja.
Ja, goed. Ik wens je heel veel succes, ook in de komende tijd. Want het zal zeker nog geen makkelijke tijd blijven door corona. Ik hoop natuurlijk van wel. Maar ik wens je daar alle succes bij. Dank Pieter Cox, directeur en eigenaar van de Van Uffelen Groep. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt het in onze app van BNR of op bnr.nl. Maar blijf vooral de hele dag live. Straks Nina van den Dungen met BNR Breekt. Ik wens je een mooi weekend.
BNR's Big Five van het winkelen van morgen wordt mede mogelijk gemaakt door Visa. Ik betaal met Visa.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.